Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is uit Matthäus 16, vers 13 tot en met 19. We noemen nu Matthäus 16, vers 13 tot en met 19. En de tweede schriftlezing is uit Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Johannes 20, vers 19 tot en met 23. En we zingen Psalm 43, vers 3 en 4. Psalm 96, vers 1 en vers 5. Psalm 119, vers 69. En Psalm 111, vers 5. Van de Heidelbergse Catechismus wordt zondag 31 behandeld. We noemen nu nogmaals de schriftlezing. De eerste is uit Matthäus 16, vers 13 tot en met 19. De tweede schriftlezing Johannes 20, vers 19 tot en met 23. En we zingen Psalm 43, vers 3 en 4. Psalm 96, vers 1 en 5. Psalm 119, vers 69. En Psalm 111, vers 5. Aan de orde van behandeling is zondag 31 van de Heidelbergse Catechismus. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen met elkaar zingen van Psalm 43, vers 3 en 4. Zend Heere uw licht en waarheid neder. En dan ga ik op tot Gods altaar, Psalm 43, vers 3 en 4. Gemeente, wij openen Gods heilige en onfeilbaar woord in Matteüs 16 als eerste schriftlezing. Vers 13 tot en met 19, Matteüs 16. Vers 13 tot en met 19, vervolgens Johannes 20. Vers 19 tot en met 23, Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Dit alles in verband met de behandeling van zondag 31. Maar vooraf doen gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde, zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Vervolgens lezen we Johannes 20, vers 19. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkewijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang den Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden.
Gemeente, aan de orde van behandeling is zondag 31 van de catechismus. Zondag 31 van de catechismus over de sleutelen van het hemelrijk. Lezen we eerst vraag en antwoord 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? De verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen open gedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag aan antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Al zoals volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de beloftes des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen, en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt, dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelisch Gods zal oordelen, beide in dit en in toekomende leven. Vraag aan antwoord 85, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke man? Al zoals volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten der gemeente, of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan die vermaning zich niet stoten van de lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van hetzelfde uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Gemeente, willen wij zing het erin lijden op de prediking van Psalm 96, vers 1 en 5. Zingt een nieuw gezang de Heere. En vers 5 geeft de eer aan het eeuwig opperwezen. Psalm 96, vers 1 en 5. Gemeente, de 31ste zondagsafdeling is vanmiddag aan de orde van behandeling. Ik lees u dat nogmaals voor. Vraag en antwoord 83. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks, de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt? Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten, al zoals volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en in iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt, dat hun zo dikwijls als zij de belofte des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtelijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn, dat het tegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren verkondigd en betuigd wordt, dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als ze zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag aan antwoord 85, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban, al zoals volgens het bevel van Christus diegene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat ze ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten der gemeente, of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zij aan de vermaning zich niet storen van hen die door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Gemeente, wij schrijven dan boven de prediking vanmiddag de sleutelen van het hemelrijk. En we letten op drie aandachtspunten. In de eerste plaats letten we erop waar deze uitdrukking vandaan komt. Waar komt deze uitdrukking nu vandaan? In de tweede plaats letten we op de eerste sleutel, de prediking van het heilig evangelie. In de tweede plaats, de tweede sleutel, de christelijke ban. Gemeente, waar komt de uitdrukking, de sleutelen van het hemelrijk vandaan? Als misschien een jongere of een oudere wel eens op een plek is geweest waar mensen waren uit de Rooms-Katholieke Kerk, want daar wordt die uitdrukking wordt toch vaak over gegrapt, dan hebt u misschien wel eens de spotlach gehoord en de spottende opmerking over Petrus bij de hemelpoort. Die besluit, daar wordt al over gelachen, die besluit wie binnen mag gaan en wie buiten gesloten mag worden. Gemeente, alsof dat het betekent, nee. Maar er heeft wel iets mee te maken met Petrus. We hebben het gedeelte gelezen vanmiddag dat de Heer Jezus, als hij discipelen bevraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben, en allerlei antwoorden gegeven worden, en die hebben allemaal toch te maken met het feit dat de Heer Jezus gezien wordt als een profeet, als in elk geval als een mens. Maar dan stelt de Heer Jezus hen de vraag, maar wie zegt gij dat ik ben? Nee, niet een profeet, niet Elia of een andere. Maar Christus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, de Zoon des levende Gods. En gemeente, als de Heer Jezus dat heeft gezegd tegen Petrus, als hij dat dan heeft gesproken, Petrus het antwoord heeft gegeven, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, zalig zijt gij, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dan zegt de Heer ook, op deze Petrus, gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En op grond daarvan wordt ook wel gedacht dat Petrus dan ook in die zin later opgevolgd zal moeten worden door de paus, dat hij het hoofd moet zijn van de kerk. En dat hij dan ook degene zou zijn die dan zou beslissen over wie wel of niet zou mogen binnengaan, want dan achterklinken aan die woorden, en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Zo staat het er toch. Dan lijkt het toch op Petrus, die de sleutels heeft van de hemelpoort. En zal beslissen als iemand sterft, die gaat binnen, die moet buiten blijven. Petrus beslist daarover, zo lijkt het. Wie gebonden wordt en wie ontbonden zullen zijn. Gemeente, dat is een verkeerd verstaan van deze tekst. Want deze tekst bepaalt ons niet bij Petrus als de plaatsvervanger van Christus' kerk op aarde en de paus als de opvolger van Petrus. Nee, de belijdenis op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen betekent dat allen tot de christelijke kerk behoren, die zalig zullen worden, dat allen zullen binnengaan, die dat moeten belijden, die dat mogen belijden, met hart en ziel, gij zijt de Christus. En hoe zal de Heer die belijdenis werken in het hart, in het hart van de mens die niet naar de Heer vraagt, in het hart van de mens die zelf God niet zoekt, in het hart van een Adamskind dat de duisternis verkozen heeft boven het licht. Dat zal de Heere doen door straks zijn apostelen uit te zenden. Ze moeten gaan prediken, beginnende van Jeruzalem. In Judea, Galilea, tot aan de uiterste einden der aarde toe moeten ze gaan preken. Van bekering, de noodzaak. Van berouw over de zonde, de noodzaak. Van wederkeer tot God, de noodzaak van schuldbelijdenis. De noodzaak van het breken van de zonden. Maar ook dat wonder dat God in Christus de zonden wil vergeven. Van de ziel die hem zoekt. En gemeente, die prediking van die ene naam onder de hemel geven waardoor wij moeten zalig worden. Die prediking van die twee wegen. Van die brede weg waarop wij wandelen. Waarvan moet worden verkondigd, als u op deze weg voortwandelt, zult gij eeuwig omkomen. En van die smalle weg, pad, die smalle weg, waarop wij gebracht moeten worden, door het wonder van wedergeboorte. Die weg die Christus zelf is, wie die weg bewandelt, die zal zalig worden. Van drie stukken, dat we onze nood en ellende moeten leren kennen, maar ook hoe we daarvan verlost worden. En hoe we God voor zulke verlossing dankbaar zullen zijn, gemeente, die prediking zal de Heere gebruiken naar zijn welbehagen. Om harten van de zondaren te verbreken. En zal de Heere gebruiken om mensen te stellen voor de poort des hemels. Voor de rechterstoel van God. En ze te doen zien, de poort is gesloten. Maar die zal in Christus voor hen die zich door genade bekeren en in de Heere geloven, in een door de Heere gewerkt geloof, zal zich openen. En voor anderen zal die eeuwig gesloten blijven. Gemeente, naar dat woord, naar het woord van God, en naar het woord der prediking, zal ook een mens geoordeeld worden in het stervensuur. En zullen we geoordeeld worden. Als we één zullen staan en moeten buigen als de koning der koningen zal wederkomen. Gemeente, dus de Heere heeft het niet bij de mens gelegd. Maar de Heere belooft aan Petrus en de andere apostelen. Want later wordt dat ook verbreed. Zegt de Heer Jezus ook al de avond als paas is. Als hij door de gesloten deuren heen komt en hij zich aan zijn discipelen bekend maakt, dan blaast hij op hen en dan spreekt hij tot hen, ontvang de Heilige Geest. En dan spreekt hij tot hen, zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden, de Heere gaat ze uitzenden om het woord te preken. En de Heere beveelt ze de sacramenten te bedienen. En de Heere belooft dat hij daardoor zondaren de deur des hemels zal openen. Maar ook de keerzijde, dat de Heere daardoor voor zondaren de poort des hemels voor eeuwig zal sluiten. Gemeente, daarom is het ook zo belangrijk dat we opgaan naar Gods huis. Dat we opgaan naar Gods huis. Dat we tweemaal opgaan naar Gods huis. Als ik me niet vergis, was de trouw onder ons voor corona meer dan na corona. En dat geldt natuurlijk niet de mensen die aanwezig zijn. Maar dat mag ons wel gebed geven. Dat mag ons wel op de knieën brengen. Trouwheid onder het woord, daar mag elkander ook wel op aanspreken. Trouwheid onder het woord, dat is een roeping van Gods wegen. De plek in te nemen onder het woord. Dat is een roeping van Gods wegen. Als de sacramenten bediend worden, de plek in te nemen onder het woord. En dat is ook zoals ons ontgaan aan de kerkelijke vermaning. Kom er later op terug om ons daar aan te onderwerpen. De Heere die eist dat van ieder van ons. Dat is het verlangen van de kerk. Niet alleen maar de Heer eist dat. Je moet eens lezen in de Bijbel. Hoe in het opgaan naar Gods huis. Het getrouw opgaan. En het niet nalaten van de onderlinge samenkomst. Hoe de Heer dat als een eis stelt. En hoe de Heer dat ook. Daar zijn zegen aan verbindt. En hoe schadelijk het ook is, gemeente. Hoe schadelijk het ook is. Als er slordig in zijn. En als ouders waar we bijvoorbeeld slordig in zijn. Wat een gevolgen kan dat hebben ook. Geslachten soms verder. Gemeente. Die zaken vinden plaats. In Gods huis. Daar wordt de poort des hemels geopend. Daar wordt de poort des hemels gesloten. En dus niet in de zin. Dat de mens daarover besluit. Of dat God die beslissing laat aan een mens. Of dat ligt in de handen van een mens. In de Rooms-Katholieke kerk is dat anders. Men heeft deze woorden verkeerd verstaan. En we zien dan dat mensen zalig verklaard worden. Dat mensen heilig verklaard worden. Dat in de biechtpraktijk een geestelijke de zonde vergeeft. Een bisschop, een priester, alsof deze de zonde zou kunnen vergeven en een mens gerust zou kunnen stellen. En zou kunnen zeggen dat ze kunnen heen gaan, omdat in naam van God in Christus de zonde vergeven zijn. Gemeente, nooit zal u één tekst in de Bijbel tegenkomen die gedachten kan onderbouwen. Terecht. Zeiden de Farizeeën schriftleren tegen de Heer Jezus. Niemand heeft de macht de zonden te vergeven dan God alleen. Ze dachten dat de Heer Jezus zich aan godslastering schuldig maakt. Omdat hij de zonden vergaf. Wie is hij dat hij meent de zonden te vergeven? Ze vergaten dat hij de zonden mocht vergeven, kon vergeven. Van zijn vaders wegen, omdat hij Gods zoon is. En omdat hij degene is die de schulden zonde voor zijn volk zal betalen. Maar de gedachte dat alleen God de zonde kan vergeven, daar waren ze recht in, de Farizeeën schriftgeleerden. Gemeente, dat is ook precies de zaak. Niemand kan de zonde vergeven dan God alleen. Wij weten niet wie er achter ons gezicht schuil gaat. Wie weet er niet wie er achter de woorden schuil gaat. Een mens zou heel wat kunnen zeggen. Maar gemeente, er kan sprake zijn van huichelarij. En wij denken ook aan de woorden die de Jezus heeft gesproken. In die gelijkenis van het onkruid tussen tarwe. Heeft hij zijn discipelen er zo voor gewaarschuwd. Dat een mens zich zou kunnen vergissen. Want wat wij voor onkruid houden, hoeft het niet te zijn. En wat wij voor tarwe of iets anders aanzien, hoeft het niet te zijn. God kent het hart. God zal oordelen. Gemeente, toen de broers van Jozef voor Jozef stonden na al die jaren, kon hij niet zien in hun hart of hun belijdenis oprecht was. Ben ik in de plaats van God, sprak Jozef. Gemeente, daarom is het ook zeer gevaarlijk om een ambtsdrager in de Rooms-Katholieke Kerk de macht toe te schrijven de zonde te vergeven. En toch vind je zulke gedachten ook wel eens in, we maken het zo zeggen, in de protestantse kerken. Ook in de reformatorische kerken. In de kerkgeschiedenis denken we aan de naam van de Labadie. Ook dat was iemand die streed voor een zuivere kerk. En die ging oordelen over het hart van anderen. Die meende zich een oordeel toe te kunnen eigen over iemands geestelijke staat, gemeente. Daar mag u nooit in meegaan. En daar mag ook een ambtsdrager nooit zichzelf voor laten gebruiken of zichzelf tot nooit aanmeet om over iemands geestelijke staat te kunnen oordelen. Dat is een levensgevaarlijke, onschriftuurlijke zaak. Je komt hem wel eens tegen. In mijn eerste gemeente vertelde wel eens een vrouw van haar vader. En ze vertelde dat, en het was voor haar alles beslissend geweest, het getuigenis van de dominee uit haar vaders jeugd, die hoop had voor vader. En daaraan hing ze haar hoop voor de zaligheid van haar vader aan af. En toen haar man overleed, ergens hoopte ze dat ik ook zoiets zou kunnen zeggen over haar man. En ik moest het haar eerlijk zeggen. Het oordeel komt de mens niet toe. Het komt God toe. Het komt het liefste kind van God niet toe. En het komt een ambtsdrager niet toe. Het is een levensgevaarlijke zaak. Als een ambtsdrager meent dat hij het oordeel zou kunnen vellen op enige wijze. Het is een levensgevaarlijke zaak als wij onze hoop vestigen op het oordeel van een ambtsdrager. Gemeente, weet u, daar kan ook tirannie uit voortkomen, geestelijke tirannie. Want dan kan iemand zeggen, het oordeel over iemand uitspreken. En dan kunnen mensen voor beschadigd worden hun leven lang. En kan mensen bevreesd maken om ook iets wat er in hun hart leeft, hun vragen, of wat ze hebben ondervonden, om dat te delen. Omdat ze het harde oordeel daarover vrezen. O, dat is heerschend. En kan zijn dat anderen juist daar belang aan hechten. Als nou die man hoop heeft voor mij en iets zegt tot mijn voordeel. En dan kan iemand zijn wijspreek op handen gedragen worden. Dan krijgt u mensenverering. Ik las, gemeente, bij de voorbereiding van deze preek. Deze mensen zullen een zwaar oordeel hebben. Want ze hebben God aangerand in wat hem alleen toekomt. Geen kerk en geen dienaar der kerk, ja, geen enkel mens is bij machten om het hart van het mensenkind te doorgronden en volkomen te doorzien. Men kan zich een uiting vormen op grond van bepaalde uitingen, daden, gezegden. Maar een absoluut bindende uitspraak over de naaste komt geen mens toe. De kerk heeft niet de sleutelmacht gekregen om zelfstandig te heersen en te beschikken over enig wel of wee dergenen die tot haar behoren, als heerschappijvoerende over het oordeel des Heren. Maar wat betekent de sleutelmacht dan wel? Ik denk aan Calvijn. Want Christus heeft deze macht de mensen niet gegeven. Maar wat heeft hij dan wel gegeven? Hij heeft die macht niet aan mensen gegeven, maar, zegt Calvijn, hij heeft die mensen, die ambtsdragers, het woord gegeven. Waarvan hij de mensen, die ambtsdragers, dienaar maakt. Ambtsdragers zijn dienaren. Die het woord Gods in de hand hebben. En Dat woord hebben ze voor te stellen. Met dat woord hebben ze te spreken. En dat woord moeten ze de gemeente als een spiegel voorhouden. En wat in dat woord staat, dat moeten ze uitleggen. En dat woord, dat moet in de prediking worden toegepast. Zodat u verstaat wie binnen, wie buiten staat, wat de Heer zijn woord daarover zegt. En zodat u mag verstaan wat er nodig is om te kennen, om zalig te worden. Het woord gemeente, als dat wordt gepreekt, en dan gaan we al naar het tweede punt toe. Daar geschiet wat nu beschreven staat in deze zondagsafdeling. Daar geschiet nu gemeente datgene wat nu gebeurt, zondag 31. Dat de sleutel van het hemelrijk, het zij geopend, het zij de poort des hemels voor ons gesloten wordt. En dan heeft het de Heer behaagd om 3 ambten daarvoor in te staan. Predikant, ouderling en diaken, omdat niet ook de macht bij 1 ligt of bij weinigen ligt. Gemeente, maar op dat het zal zijn het profetische, priestelijk, het koninklijke, wat elkander aanvult. Gemeente, weet u ook dat vroeger, in de vroeger reformatorische situatie, was men zo beducht dat mensen de macht grepen, dat er om de 2 jaar de verkiezingen plaatsvonden. Later is dat verlengd naar 4 jaar. Dat hebben we te waken. Als het gaat om deze dingen, voor de eer van God en de zaligheid van de zielen. En dan is een dienstknechtsgestalt is nodig. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Gemeente, dan de eerste sleutel, ons tweede punt. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen alle en in iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtelijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn, daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Gemeente, in de prediking, en eigenlijk altijd als de Bijbel opengaat, wordt u gesteld voor Gods rechterstoel. Wordt u gedaagd, wordt u geplaatst voor de poort des hemels. En dan ziet u als het goed is, die poort des hemels gesloten is. Elke keer als u het woord wordt gepreekt, wordt u aangezegd, gemeente, dat Gods toren op ons rust, vanwege ons bestaan van natuur in Adam, dat we in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat we de schuld, erfzonde hebben geërfd, de schuld en de smet. En dat er niemand is die leeft, die voor ons aanzicht kan bestaan. Elke keer als de prediking uitgaat, wordt u verkondigd dat u vanwege uw zonden moet sterven. En eeuwig zult moeten omkomen. De prediking, gemeente, van Gods wet. En daarom moet het ook wel worden gezegd dat de prediking is de bediening der verzoening. Toen Israël in de woestijn bij de Sinaï, bij de Horeb de wet kreeg, stonden zij voor die berg, omringd door bliksemstralen, die berg in de rook. En ze vreesden en ze beefden. Gemeente, nooit kan de wet scherp genoeg gepreekt worden, nooit. Kan de wet scherp genoeg gepreekt worden? Nooit kan de diepte van uw val, de grootte van uw zonde en de heiligheid van Gods rechtvaardige toren u worden voorgesteld. Nooit. Opdat u onder dat woord u zou veroordeeld weten. Opdat u onder dat woord moet buigen. Opdat u schuld zult moeten mijden. Dat u zult moeten weten, ik heb gezondigd. En dat u zult gevoelen in uw hart. Dat het komt tot berouw, waarachtig berouw. En een droefheid naar de Here toe. Dat u zult verstaan, er moet betaald worden voor mijn zonde. Dat u zult verstaan, dat u nooit meer zou moeten zondigen. En nooit meer zou willen zondigen. Dat u zult verstaan, Gods gerechtigheid eist. Dat aan zijn eisende gerechtigheid genoeg zal worden gedaan. Wie zal dat kunnen bepreken, gemeente? Wie zal dat op de huis bezoeken? In alles een duidelijkheid voor ogen kunnen stellen. Wie zal dat als ouders ook uw kinderen kunnen voorhouden? Want de prediking, ja, daar wordt de sleutelmacht bediend. Maar wat dacht u, ouders in uw opvoeding, wat dacht u in het onderwijs, dat de Heer ook al die zaken daarbij wil gebruiken. Gemeente, daarom is het woord een zaak waarvan we moeten zeggen, dat keert nooit ledig weer. Dat doet altijd werk dat wat uit ons leven, ik zei het ook vanmorgen, brengt ons dichter bij de Heer. Of het maakt de kilte van ons hart groter, kouder. Een stenen hart, dat steeds meer met steen omgeven wordt. Maar dat is niet het enige. Prediking is ook de prediking van het evangelie. Jezus Christus, de Zoon van God, in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat God van de eeuwigheid af gedachten van vrede heeft gehad. Dat God zijn Zoon heeft geroepen. Dat God zijn Zoon heeft gezonden in de volheid van de tijd. Dat dat gepredikt mag worden. Wend u tot mij. Heilig, hij einder aarde, wordt behouden, want ik de Heer ben God en niet meer. Zo ik lust heb, zegt de Heer. In de dood van de goddeloos, daarin heb ik lust. Dat is bekeren en leven. En gemeente, hoe kan dan ooit de Zoon van God u worden voorgesteld als het Lam van God op een voldoende wijze? In zijn schoonheid, in zijn gepastheid. In zijn gewilligheid. Hij die kwam, die de wet vervulde. Hij die geen zonde kende. En geen zonde deed, maar tot zonde is gemaakt. Hij die gehoorzaamheid heeft getoond. Dadelijk gehoorzaamheid in het onderhouden van Gods geboden. Maar hij die ook niet hoefde te sterven. Maar de lijdelijke gehoorzaamheid toonde. In zijn bitter lijden sterven. Om als het volkomen lam. Goden zichzelf op te offeren. Als hoge priester en lam. O, hoe moet het kruis van de Heer Jezus worden gepreekt. Hoe moet die borg u worden voorgesteld. Aangewezen en aangeprezen. Hoe moet u gewezen worden op het bloed. Wat reinigt van alle zonden. Hoe moet u worden gewezen ook. Dat er door zijn striemen genezing is. En dat er allerlei vertroosting in zijn wonden te liggen is. Dat hij het uitgebed is volbracht. Dat hij gestorven is, maar ook is opgestaan uit de doden. Dat hij is de weg, de waarheid en het leven. En gemeente, dat die in hem gelooft, die in mij gelooft, zal leven. Dat die in hem gelooft niet zal omkomen, niet zal verderven, maar zal leven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat zijn één geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want die in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Maar die niet in hem gelooft, die is al reden veroordeeld. Gemeente, dat is de bediening. Van de sleutelmacht onder de prediking. En dan zal het zijn dat de Heer naar zijn welbehagen mensen stelt en ziet. Dat ze eeuwig buiten staan. Moeten staan voor Gods rechterstoel niet kunnen bestaan. Buiten gesloten moeten worden. dat er van hun kant geen doen aan is de schuld weg te nemen, zich van hun zonde te bekeren, al moeten ze zich bekeren, te geloven, al moeten ze geloven, opdat er één roep in het hart geboren zal worden: o God, wees mij, de zondaar, genadig. Een gemeente, zulk een roep, vanuit een verbroken hart en een verslagen geest, zal God niet verachten. De Heer Jezus zegt het: bid en u zal gegeven worden, zoekt en zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En die opent, o gemeente, hij opent het hart. En hij maakt intocht in een hart. En hij treedt binnen in een hart, in een ziel. In een donkere moordsblok. Waar het duister is, waar het donker is. Waar de schuld is, waar de zonden zijn. Zie, hier ben ik. Dan mag het zijn, gemeente, dat de poort des hemels zich opent. Het wordt wel eens zo voorgesteld, gemeente. Laat het duidelijk zijn. Er staat ook in Zondag 31 dat zo dikwijls als zij de beloftes des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtelijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Maar het woord moet u worden gepreekt met een bevel van bekering van geloof, met de eis van bekering van geloof. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Maar het wordt wel zo voorgesteld, als dat geloof, alsof dat geloof nog een laatste werk is van de mens zelf. En dat is het niet. Het geloof in de Bijbel, dat is een geschonken geloof. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dit is het werk God, zegt de Heer Jezus. Dat gij gelooft. Gemeente, het geloof is een zalig iets doen. Het geloof is een ontvangen. Het geloof is een rust vinden in het werk van de Heer. Dat werkt de Heer zelf. Hij opent wat niemand kan openen. Zoveel hem aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Ja, dat is een ontvangen. Een ontvangen van hem, een omhelzen van hem. Ja, die zich schenkt en die zich bekend maakt aan de ziel. En gemeente, daar, dat was voor Luther ook het wonder. Daar opent zich de poort des hemels. Daar mag het zijn: ik ben de weg, de waarheid in het leven. Toegesloten weg opent zich. En mag het zijn: om Christus wel, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De prediking van het evangelie, gemeente. Ja, het doet geen nut bij mensen. Dat is waar. Van nature niet. In het Oude Testament zien we dat, in het Nieuwe Testament zien we dat mensen, ondanks de prediking, voortleven. Maar de Heere werkt het wonder. Dat wie het niet wil van zichzelf, moet erkennen schuldig te zijn. En wie het niet kan geloven, moet geloven, mag geloven. Ik ben uw heil alleen. En gemeente, zoudt u daar de Heere niet om willen vragen, moeten vragen? Heere, wilt u dat ook werken in mijn hart en in mijn leven? De prediking, maar ook dat anderen, zolang als zij zich niet bekeren, dat er verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods, de eeuwige verdoemenis, op hen ligt. De Heer Jezus zegt zelf: ik oordeel niet, maar het woord dat ik gesproken heb zal u oordelen. Het woord, naar het woord, gemeente, zult u geoordeeld worden. Na Naar het woord prediking zult u geoordeeld worden. Maar ook naar het woord prediking, als u daarvoor gevallen bent. Als u onder het woord gebogen hebt, zult u mogen ingaan. O, is het al in uw leven waar geworden. Heer, hoe lief heb ik uw wet, hoe lief heb ik uw woord. Zij is mijn betrachting, ganse dag. Wie dan het woord onderzoekt, en wie onder het woord verkeert, en wie mag binnen een geopend hart onder het woord, en dat het woord voor uw hart ontsloten wordt, die zal zekerlijk gezegend worden door de Heer. De ziel die hem zoekt, die zal hem mogen vinden. En gemeente, dan wil de Heer ook dat geloof, want dat gebeurt ook in de kerk, wil de Heer ook versterken. Versterken door de bediening van de sacramenten, door de prediking van het woord. Maar we moeten nog naar het derde punt toe. De band, de tweede sleutel. Hoe wordt het hemelrijk ontsloten, toegesloten, ontsloten door de christelijke band? Als ons volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam of christelijke leer of leven voeren, en als ze menigmaal broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten der gemeente of dergene die door de gemeente daartoe verordineerd zijn aangebracht worden, en zo zich niet aan de vermaning niet storen van een lieden door het verbieden der sacramenten, uit de christelijke gemeente van zelf uit het rijk van Christus gesloten worden, en wederom als lidmaten van Christus van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige bekering beloven en bewijzen. Gemeente, dat is een hele mond vol. Maar waar komt dat woord ban vandaan? Ik denk dat de jongens en meisjes wel de geschiedenis kennen van Aga, die van de schatten van Jericho stal. Toen de poorten en muren van Jericho vielen, moesten de schatten van Jericho aan de dienst van de Heer gewijd worden. Achan nam ervan. Achan meende dat niemand het zag. Achan meende dat God het wel door de vingers zou zien. Maar bij de volgende stad die Israël moest innemen, Ai, o gemeente, daar gebeurde dat Israël het moest bemerken. Er is een ban in het leger. Israël werd geslagen. Er vloeide bloed van het volk van Israël. En de Heer sprak tegen Jozua: Israël heeft gezondigd. En ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hen geboden heb, overtreden. En ook hebben zij van het verbannende genomen, en ook gestolen, ook gelogen. En hebben het ook onder een gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan. Voor het aangezicht hunner vijanden zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want ze zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn, tenzij gij deze ban uit het midden van u verdelgt. Gemeente, wij moeten dat goed onderscheiden. Als er zonden zijn die onbekend zijn, dan is dat voor rekening van die persoon. Dan kan zelfs een avondmaalsganger in de zonde leven en onbekeerd zijn, zonder dat het de gemeente bekend is. Dan heeft die persoon zelf het oordeel van God te vrezen. Hij kan zichzelf een oordeel eten en drinken. Als iemand ook in het dagelijks leven in de zonde leeft of een verkeerde leer aanhangt en daarover zwijgt, dat wordt de gemeente niet toegerekend. Maar als er zonden zijn die bekend zijn in leer of in leven, en we lezen dat ook, onder de christelijke naam men een onchristelijke leer of leven voert, en dat is bekend bij de gemeente, dat is bekend ook bij een raderkerk, en we zouden de andere kant op kijken, dan is er een ban in het leger. Dan zal de hele gemeente daaronder lijden. Dan zegt de Heer: ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn, tenzij gij deze ban uit het midden van u verdelgt. Gemeente, waar gaat het om? Om drie dingen. Om de eer van God. Om het heil van de gemeente, maar ook om de ziel van de zondaar die het betreft. De eer van God, het heil van de gemeente en de ziel van de zondaar die het betreft. En daarom, gemeente, als er geen tucht is, dan raakt het de eer van God. Als er geen tucht is, dan raakt het het heil van heel de gemeente. Als er geen tucht is, is dat ook verderf dat de ziel van de zondaar die in de zonde leeft. Dat geldt ook heel de samenleving. Dat geldt ook uw gezin. Als er geen tucht is. Calvijn zegt, de zaligmakende leer is de ziel der kerk. Maar de tucht zijn haar zenuwen en spieren. Waar de tucht ophoudt, houdt ook de kerk op te bestaan. Gemeente, als het er echt op aankomt, dan moet ook in Christus naam iemand worden uitgesloten. Onze kerkorde kent 4 trappen van tucht. De berisping, en dat is eigenlijk, dat vindt plaats achter gesloten deur. De vermaning, dat is al een stap verder. Het uitsluiten van de sacramenten. Maar ook wel degelijk ook de uitsluiting uit de christelijke kerk, uit de gemeente, uit de gemeenschap. Wat dan niet meer betekent dat de deuren van Gods huis, want het zijn openbare eredienst, niet meer open gaan. Maar wel dat iemands naam niet meer onder de lidmaten genoemd kan worden. En dat is een zeer ernstige zaak. We moeten altijd begrijpen dat als dat door dienaren, en dan bedoel ik heel alle ambtsdragers, als dat door dienaren, het geldt bijzonder predikanten, het geldt bijzonder ook voor de ambtsdragers, voor de ouderlingen, dat dat met vrezen en beven de tucht, als het nodig is, moet worden uitgeoefend. Want wat ligt er ook dan het gevaar van heersen op de loer? En wat ligt er het gevaar op de loer dat we het hart niet kunnen kennen? Maar als in leer of in leven duidelijk sprake is van een vertreden van Gods naam, om de eer van God, het heil van de gemeente en ook de zorg voor de ziel van degene die het betreft, dan zal er de vermaning moeten zijn, dan zal er de bestraffing moeten zijn. En er staat ook in vragen 185 dat het ook zal is, de broederlijk vermaan, ettelijke maal, broederlijk vermaan zijn ettelijke maal. Hoe vaak, hoeveel, steeds weer terug, daarover te spreken, de knieën ervoor te bidden, te buigen om te bidden. Gemeente, dat is niet een zaak van blijdschap als dat gebeuren zou, maar het is een zaak van droefheid. En u voelde wel aan in onze tijd, ja, men kan zo bedanken, andere kerk gaan. We komen niet meer. Dat is de nood ook van de kerk. De kerkelijke verdeeldheid. Dat men als het ware wel een weg kan vinden om het te ontkomen. Maar gemeente, de zaak blijft staan. Dat de ere van de Here moet worden gehandhaafd. In de gemeente van Korinthe moet Paulus verwijten dat ze een zedeloze man niet uit het midden hebben weggedaan. En de gemeente van Korinthe moet hij dan ook wijzen op degene, de gemeente van Rome op degene die acht te nemen op degene die tweedracht en ergernis aanricht tegen de christelijke leer. Titus vermaant Paulus, of Paulus vermaant Titus, een ketterse mens te verwerpen. Na eerste en tweede vermaning, waar de tucht niet meer zou zijn, gemeente, daar wijkt de heerlijkheid van de Heer. Daar doet het woord zijn kracht niet meer. Daar kan de gemeente nog samenkomen, de Heere is geweken. Dat is ook een roeping voor de gemeenteleden onderling. U moet thuis Matteüs 18 maar eens nalezen. Als u weet van iemand, hoe makkelijk kijkt u niet een andere kant op. En hoe makkelijk, want u kent de ander zo goed of u kent zijn familie zo goed, zwijgt u liever. Of hoe makkelijk is het dat we liever roddelen over iemand, zonder iemand erop aan te spreken. Of hoe kan het zelfs zijn dat mensen soms weggaan uit een gemeente om de problemen te ontlopen. Maar de Heer wijst ons erop dat we naar iemand toe moeten. Er moeten over moeten spreken voor het aangezicht van God. Dat is een eis die de Heer Jezus heeft gegeven. En lukt dat niet, dan moet een getuige meenemen. En daarna zeg het der gemeente. Daar is het censura boren voor. Gemeente, al deze dingen, ik noem het u, omdat ze behoren bij een gezond geestig leven in het midden van de gemeente. En deze zaken die zijn niet van harte. Och nee, want het is een zaak van droefheid als het gebeurt, maar het is nodig. Tot eer van God nogmaals, tot heil van zondaarszielen. En gemeente, mag het zo zijn dat we voor elkanders behoud bidden. Want dat mag en moet een kerkenraad doen. Dat mogen en moeten gemeenteleden doen. En zo vaak moeten we zeggen dat een mens voor zichzelf leeft. Maar u bent ook verantwoordelijk voor het heil van uw naaste. Gemeente, de sleutelen van het hemelrijk. Ik heb het nooit zelf mee hoeven maken. Zelf nooit hoeven meemaken. Dat het moest worden afgekondigd. Dat iemand niet meer aan het avondmaal kon gaan. Of dat iemand zelfs uit de gemeente niet meer een plaats kon hebben. Nooit meegemaakt. De Heere, geef gemeente dat het nooit ook zal hoeven te gebeuren. Maar de Heer, bewaren de andere kant ervoor dat we lichtzinnig over deze zaken heen gaan. Omdat de eer van God ermee gemoeid is. En nu gaan we eindigen. Twee sleutelen van het hemelrijk. Op grond waarvan de Heer de poort des hemels opent of toesluit. Mag de poort des hemels voor u geopend zijn geworden onder de prediking van het woord. En waar de tucht is, waar de tucht wordt uitgeoefend. Maar ook dan dient het nog het doel tot waarachtige bekering, dat ook voor zulke de poort des hemels zich nog mag openen. Als u dan eens zult staan voor God, voor Gods rechterstoel, gemeente, dan zult u niet kunnen zeggen: we hebben het niet geweten. Nee, dan zal de Heere moeten zeggen: gij hebt niet gewild. Maar allen die van harte hun zonde leed zijn, door genade. En bid maar om ontdekking. Allen die van harte hun zonde moeten beleiden. En het mogen en moeten beleiden. Gij zijt de Christus, de Heer Jezus heeft het gesproken op deze Petra, deze belijdenis, deze rotssteen, zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. O, wat dunkt u, wat dunkt jij, deze Christus, de koning van zijn kerk, die door zijn ambten, door mensenkinderen die maar als slijk aan zijn vingers gebruikt worden, die zelf geen macht hebben, maar die nochtans door zijn ambten zijn kerk wil regeren. Mag deze Christus uw koning zijn. Mag u zijn onderwijs nodig hebben. Een allerhoogste profeet. Ja, mag uw leven door zijn offerande, daarin te eindigen door u, Vader, door u, om het eeuwig welbehaag. Amen. Gemeente, wij willen dan zingen Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarde kletten, dat we altoos op hoge prijs uw leer en het heilige recht van uw getuigenis zetten. 119, vers 69. Elvers 5 is trouwen wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op een wrikbare steunpilaar. 111 5. Gaat heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heer zegene u en hij behoedt u, de Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.